Daarna zal u worden voorgelezen zonder verdere aankondiging Johannes 21 vanaf het 15e tot en met het 19e vers. Schriftlezing vanmiddag vindt u in Johannes 21 vanaf het 15e tot en met het 19e vers.
Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem de tweede malen: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem een derde malen: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij hem ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij.
Geliefde gemeente, het is binnenkort 2 jaar geleden dat er op klaarlichte dag in de straten van Amsterdam iemand werd neergeschoten. Het was, jonge vrienden, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Een man die in gevaarlijke kringen verkeerde. Een man die er niet voor terugdeinst om in gesprek te gaan met beruchte criminelen in ons land. Een man die nergens bang voor was. Een man die een keer antwoordde toen hem gevraagd werd of hij niet bang was voor zijn werk. Die toen antwoordde: als ik bang zou zijn, zou ik wel voor een vrouwenblad gaan werken. Een man die toen hem permanente persoonsbeveiliging werd aangeboden, dat heeft geweigerd. Hij deinsde voor niets en niemand terug. Nee, integendeel, hij ging er juist prat op dat hij zoveel bravoure had. Jonge vrienden, hij had een tatoeage op zijn kuit laten zetten. Een tatoeage met het Engelse opschrift: On bended knee is no way to be free. Oftewel, leven op gebogen knieën, dat is niet een weg om vrij te zijn. En het was de vader van Peter R. de Vries die had gezegd: Mijn jongen, je kan beter staande sterven dan dat je moet leven op je knieën. En zo ging Peter R. de Vries ook door het leven. Een man die zelf ingenomen was, onafhankelijk, zo meende hij, hij zou het wel maken. En nu moeten we de overledene maar laten rusten vanmiddag. En we moeten ook maar niet te veel op hem neerzien, want het is verschrikkelijk wat er met deze man gebeurd is. Wat een onrecht. En bovenal moeten we ook maar niet te veel naar de wereld wijzen, waar mensen hun weg gaan in hoogmoed, in zelfredzaamheid, in onafhankelijkheid van de Heer. Want wat zien we in ons gedeelte? Het gedeelte dat we net hebben gelezen met elkaar, daar zien we een naamgenoot van de man uit de inleiding. Niet Peter, maar Petrus. En ook Petrus is een man die toch wel heel zelf ingenomen is geweest. Die ook meende dat hij het wel even zou doen. Dat hij het allemaal kon maken. Dat hij het zou presteren voor de Heer. Maar we gaan wel zien waar dat op uit is gelopen. En we gaan ook zien dat de Heer Jezus Christus juist deze man op zijn knieën weet te brengen. On bended knee. En we zullen ook zien dat dat juist is de weg naar de vrijheid. Dat de Heer Jezus Christus Petrus weer terechtbrengt op zijn plek. Met de hulp van de Heer wil ik bij dit bekende gedeelte stilstaan vanmiddag. En we hopen, zoals we dat ook gebeden hebben, zojuist, we hopen dat de Heer ook weer nieuwe schatten tevoorschijn wil doen laten komen uit dit gedeelte. We overdenken vanmiddag Johannes 21 vanaf het 15e tot met het 19e vers. En ik schrijf als thema vanmiddag boven de verkondiging: een vragenvuur bij het kolenvuur. Een vragenvuur bij het kolenvuur en we letten op drie gedachten. Allereerst kijken we naar de vragen die Christus stelt. In de tweede plaats de antwoorden die Christus krijgt. En in de derde plaats de opdrachten die Christus geeft. Dus allereerst de vragen die Christus stelt. In de tweede plaats de antwoorden die Christus krijgt. Om tot slot te luisteren naar de opdrachten die Christus geeft. We beginnen onze tekst bij vers 15, gemeente, en de volgende tekst maar gewoon vanmiddag. Toen zij, zo zegt Johannes, toen zij dan het middagmaal gehouden hadden. Wat voor middagmaal is dat geweest? Nou, dan moet ik kort de context voor u schilderen en schetsen. De discipelen zijn in opdracht van de Heer Jezus naar het meer van Galilea gegaan. Waarom, jongens en meisjes? Nu, de Heer Jezus had tegen de discipelen gezegd: wanneer ik opgestaan zal zijn uit de doden, moeten jullie naar Galilea gaan. Daar zal ik jullie ontmoeten. En de discipelen die hebben dat gedaan. In gehoorzaamheid aan hun meester zijn ze afgereisd naar het noorden van Palestina, naar het meer van Galilea, en daar hebben ze gewacht. Maar het duurde niet lang. Of Petrus heeft gezegd: jongens, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ga vissen. Petrus, die niet bekend staat om zijn vele geduld, wilde niet langer wachten, is het schip ingegaan, het schip waar ze zoveel hebben gevaren, zo mogen we aannemen. De andere zes discipelen zijn met hem meegegaan en zo hebben ze een hele nacht op het meer rondgebracht en doorgebracht. Keer op keer hebben ze de netten uitgeworpen. Keer op keer hebben ze het net uitgegooid. Maar keer op keer, kinderen in de kerk, werd er een leeg net weer boven water gehaald. Het werd één grote teleurstelling. De discipelen, ze liepen helemaal vast. Maar uiteindelijk, en dan haast ik me door de context van dit gedeelte, stond de Heer Jezus aan de oever. Hij wist wat zijn discipelen doormaakten en meemaakten. En op het woord van de Heer Jezus hebben de zeven mannen het net overboord gegooid aan de rechterkant van het schip. En kwamen ze aan wal met een overweldigende vangst. Toen ze met de vissen aan wal kwamen, gebeurde er iets bijzonders. Terwijl ze met een net vol vissen aankwamen, zagen ze tot hun grote verbazing en hun grote schrik dat de Heer Jezus al voor een maaltijd had gezorgd. Hij had hun vissen helemaal niet nodig. Er lag vis, er lag brood, er was een vuur aangestoken door Christus. Alle dingen waren gereed. En toen hebben ze het middagmaal met de Heer Jezus gevierd. Ja, en toen is het ook wel een poosje stil geworden, gemeente. Want Johannes die zegt het zo heel treffend in het voorgaande gedeelte. We hebben het niet gelezen, maar kijkt u maar even kort wat Johannes daar zegt. In vers 12, niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heer Jezus was. Het is stil geworden, daar bij die maaltijd. En nu kan ik me zo levendig voorstellen, gemeente, dat terwijl Petrus daar bij die maaltijd is aan gaan zitten, dat ook de gedachten van Petrus zijn teruggegaan daar bij dat kolenvuur. Daar op de oever van het meer van Galilea. Want 3 jaar geleden was er iets bijzonders gebeurd daar bij het meer van Galilea. Petrus was daar op het meer aan het werk geweest met zijn broer Andreas. Hij had de netten ook overboord gegooid op dat moment, toen er een stem vanaf de oever had geklonken: volg mij, volg mij. En Petrus werd op dat moment geroepen om zijn visserswerk achter zich te laten en om zich aan te sluiten bij de discipelkring van Christus, om een visser van mensen te worden, om het evangelienet van Gods woord uit te gooien op de volkerenzee en om zo mensen te vangen voor het koninkrijk van God. En dat zal ongetwijfeld daar aan de oever van het meer van Galilea door Petrus heen zijn gegaan. Dat het zo'n bijzondere plek was waar Christus hem had geroepen. Ja, de Heer Jezus had hem geroepen. Maar wat was er gebeurd in het leven van Petrus? Wat was er gebeurd in het leven van deze discipel die we hier zien zitten bij het kolenvuur? Nou, we moeten er op hoofdlijnen bij langs gaan. Maar ik maak het maar even heel concreet vanmiddag. Als de Heer het geeft, worden er straks weer admissie-examens gegeven en afgenomen in Apeldoorn. Maar wanneer deze apostel Petrus zich zou melden bij de poort in Apeldoorn, en het curatoriumgemeente zou het dossier van de apostel Petrus er eens bij nemen, en die zou eens gaan bladeren in dat dossier, dan zou het curatorium schrikken. Moet deze man gaan dienen in het koninkrijk van God? Hij heeft als spreekbuis gefungeerd voor de Satan. De Heer Jezus heeft op enig moment gezegd: ga weg achter mij, gij Satanas. Petrus, jongens en meisjes, heeft op enig moment gegrepen naar het zwaard. Hij heeft Malchus aangevallen. En Malchus die is opzij gesprongen, zo mogen we aannemen. Maar anders had Petrus hem dodelijk verwond. Had hij een moord op zijn geweten gehad, een doodslag. En om niet meer te noemen, Petrus had onder vloeken en zweren daar op de binnenplaats van het paleis van Caiaphas gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. Niet kende. Niet kende. Tot driemaal toe had hij Christus verloochend. En nu zit hij daar bij het kolenvuur. En ongetwijfeld daar aan de oever van het meer van Galilea zijn zijn gedachten teruggegaan in de tijd. Maar kijkt u eens wat er gebeurt. Op enig moment dan richt de Heer Jezus zijn aangezicht richting Petrus. Kijken de ogen van Christus Petrus aan. Ja, en daar moeten we nog kort even op letten voordat we verder gaan. Dat doet de Heer Jezus nadat ze het middagmaal gebruikt hebben. De discipelen hebben dus een hele nacht gevist. Teleurstelling op teleurstelling te verwerken gekregen. Ze zijn misschien wat koud geweest zo in de vroege morgen na een nacht zwoegen en zweten. Ze zijn teleurgesteld, ze hebben wat trek gekregen, ze zijn vermoeid. Maar Christus weet wat ze nodig hebben. Hij zorgt voor vuur, zodat ze zich kunnen warmen. Hij zorgt voor eten, zodat ze zich kunnen voeden. Hij zorgt voor rust, zodat ze weer op kracht kunnen komen. Kind van God vanmiddag, u die de Heere mag dienen en vrezen, wat hebben we een goede Christus, nietwaar? De Heere Jezus weet precies wat we nodig hebben. Hij zorgt voor zijn kinderen. En we zien het ook hier. Want nadat Petrus weer op kracht is gekomen, klinkt het uit de mond van de Heere Jezus, vers 15. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Moet ons eerst al opvallen, gemeente, dat de Heer Jezus Simon zegt en Petrus niet Petrus noemt, zoals wij dat gewend zijn. Nee, de Heer Jezus gebruikt hier een andere naam. De Heer Jezus noemt hem hier Simon, Jona's zoon. Waarom doet Christus dat hier? Nou, die naam die de Heer Jezus hier gebruikt, dat is de naam die Petrus inderdaad aanvankelijk droeg toen hij die netten nog uitgooide op het meer van Galilea. Voordat Petrus geroepen werd tot apostel, tot discipel, was hij nog de zoon van Jona. Heette hij nog Simon. Dat was de staat toen hij nog voor zijn discipelschap stond. En de Heer Jezus gebruikt nu deze naam voor Petrus, omdat Petrus heel duidelijk heeft laten zien dat hij niet bij de Heer Jezus hoorde. Tot driemaal toe, hebben we net gezien, heeft hij onder vloeken en zweren gezegd dat hij niet bij die Galileese man hoorde, bij de Heer Jezus hoorde. En daarmee heeft hij als het ware laten zien: ik ben niet een Petrus. Nee, ik ben Simon, de zoon van Jona. Petrus heeft zich als het ware buiten zijn discipelschap gezondigd, als we het beschouwen in zijn opzicht. Daarom bepaalt de Heer Jezus alleen al door middel van deze naam Petrus bij zijn oude vorige bestaan. En dan zegt Christus het: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Hoe moeten we die woorden opvatten? Wat bedoelt Christus met deze woorden als hij deze vraag stelt aan de apostel? Nou, we mogen vanuit het Grieks deze woorden op drie manieren opvatten en ik probeer u dat te schetsen. We mogen het allereerst zo opvatten dat de Heer Jezus naar het schipperstuig heeft gewezen. Hebt gij mij liever dan deze, Petrus, dat bootje waar je net de hele nacht in hebt gevist? Petrus, dat net dat je met je collega-discipelen hebt opgehaald. Petrus, die vis die je net gegeten hebt. Gaat jouw liefde voor mij boven dat vissersvak uit? Nou gemeente, ik hoef u niet uit te leggen hoe sterk de liefde van een visserman is tot het vissersvak. Ik hoef dat u niet uit te leggen. Want het wordt voor veel mannen en broeders onmogelijk gemaakt om de netten uit te gooien. Aan alle kanten, met aanlandplicht, quota, windmolenparken en noemt u maar op. U weet dat veel beter dan dat ik dat weet als vreemde. Maar een echte visserman, die weet dat het vissersvak in zijn DNA zit. In zijn diepste vezels zit en ze zouden het liefst altijd door blijven vissen. En als ze al saneren, dan doen ze dat met pijn in het hart. Nou, Peter is ook een visserman in hart en nieren. Christus zegt als het ware, maar Peter, heb je mij nu liever dan die visserszaken die hier op de oever liggen? Zo mogen we het opvatten vanmiddag. Maar we kunnen deze woorden ook anders lezen. Dat laat de Griekse taal ook toe. En ik breng het ook maar gewoon voor het voetlicht. De Heer Jezus kan hierbij ook gewezen hebben op de 6 discipelen. De 6 discipelen die ook bij het kolenvuur zitten en aan wie Petrus verbonden is geraakt. Petrus heeft immers 3 jaar lang met deze mensen opgetrokken. Er zijn banden van liefde gevallen tussen hen. Dus de Heer Jezus kan ook bedoelen, Petrus, jij hebt die 6 discipelen nu lief. Misschien wel heel lief. Maar heb je mij nu liever dan deze? Maar de laatste mogelijkheid die het Grieks toelaat, en ik geloof dat we het in die richting moeten zoeken. En dan moeten we wat dieper afsteken vanmiddag, om maar in de beeldspraak van de visserij te blijven. Dan moeten we wat dieper peilen. Ik geloof dat de Heer Jezus dit heeft bedoeld. Petrus, is jouw liefde voor mij nu sterker dan de liefde die 6 discipelen voor mij hebben? Is jouw liefde nu groter voor mij dan die andere discipelen hebben voor mij? En waarom geloof ik dat de Heer Jezus dat bedoelt? Nu om deze reden. Omdat Petrus dat nu had gemeend. Petrus heeft gezegd, Heere, al zullen ze allemaal aan u geërgerd worden, ik zal mij geenszins aan u ergeren. Heer, ik zal met u de dood ingaan. Daarmee had Petrus als het ware zijn duim achter zijn vestje gestoken. En hij had zich verheft boven de andere discipelen. Hij meende dat zijn liefde veel sterker was dan die van zijn medediscipelen. Daarom, ik geloof het vast, zegt de Heer Jezus hier tegen zijn discipel. Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Is jouw liefde, Simon, groter dan de liefde die discipelen voor mij hebben? Dat is de vraag die Christus stelt. En als hij dan die vraag heeft gesteld, klinkt in vers 16 opnieuw een vraag van de lippen van de Heer Jezus. Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Nu laat, oudere jongeren, de Heer Jezus de vergelijking met de andere discipelen los. Laat hij helemaal varen. Het is alsof de Heer Jezus zegt, Petrus, heb jij mij überhaupt wel lief? Is er überhaupt wel liefde in jouw hart tot mij? En dan lezen we voor de 3e maal een vraag van de lippen van Christus. En wat zegt de Heer Jezus dan? We lezen het in vers 17. Hebt gij mij lief? En dan gebruikt de Heer een andere werkwoordsvorm. En wanneer u vaker een preek hebt gehoord en thuis bent in de taal van het Nieuwe Testament, dan weet u dat de Griekse taal 3 woorden heeft voor liefhebben. Het eerste woordje dat de Griekse taal ons aanreikt voor liefhebben, dat is het woordje eros, het woordje erotiek is daarvan afgeleid. Maar we begrijpen wel dat de Heer Jezus die woorden niet gebruikt. Wat de Heer Jezus wel gebruikt, dat is het woordje dat afgeleid is van de hoogste vorm van liefde. Dat is het werkwoord dat is afgeleid van het werkwoord agapao. Die vorm heeft de Heere Jezus 2 keer gebruikt toen hij de eerste 2 keer vroeg aan Petrus, hebt gij mij lief? Dat is de hoogste vorm van liefhebben. Hebt gij mij lief? Dat is een onbaatzuchtige liefde. Dat is een onvoorwaardelijke liefde. Maar nu als de Heere Jezus voor de 3e keer vraagt, hebt gij mij lief? Dan gebruikt de Heere Jezus een werkwoordsvorm die eigenlijk laat zien, en ik zeg het maar gewoon heel vrij vertaald, geef je om mij. Geef je om mij. Een lagere vorm van liefde. Voordat we naar onze 2e gedachte gaan, trek ik eerst een aantal lijnen, gemeente. We zien hier dus dat de Heer Jezus Petrus bevraagt op de liefde. Nee, de Heer Jezus, jongens en meisjes, maakt geen verwijten. Petrus, wat heb je nu gedaan? Petrus, je hebt mij verloochend. Petrus, je hebt me op het hart getrapt. Petrus, je... Nee, dat doet de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zegt ook niet, Petrus, kun je nu nog wel dienen in mijn koninkrijk? Ben je daar nog wel geschikt voor? Kun je mijn discipel nog wel zijn? Dat vraagt de Heer Jezus ook niet. En de Heer Jezus had daar alle recht toe om dat te vragen. Echt. Maar Christus die vraagt naar de liefde. En daar ligt onderwijs in vanmiddag. En troost, in het bijzonder u die de Heer hebt lief gekregen. Want er kan van alles in het leven zijn, van u, van jou en mij. En een kind van de Heer komt niet veel tekort, maar komt alles tekort in het dienen van de Heer. Maar nu vraagt de Heer vanmiddag zo heel persoonlijk tot u en aan jou. Hebt u me lief? Heb jij mij lief? Is er nu liefde voor mij in uw en in jouw hart? Het is het kenmerk van een kind van de Heere. Paulus, hij zegt het in dat bekende gedeelte, 1 Korinthe 13, vers 13. Nu blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van die is de liefde. En hij zegt het in Romeinen 8. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Jij vraagt misschien, hoe moet ik dan weten dat ik God lief heb? Waar kan ik dat aan weten? Hoe moeten we dat toetsen? Nou, mijn jonge vriend, als je de Heere lief hebt, dan heb je zijn naam lief. Als dan zijn naam door het slijk wordt gehaald, dan kun je dat niet hebben. Dan kijk je niet naar series op Netflix waar Gods naam keer op keer door het slijk wordt gehaald. Dan kijk je niet naar films, jonge vrienden, waar het 7e gebod met voeten wordt getreden omdat God erdoor wordt onteerd. En als er wordt gevloekt in de kantine of schuine moppen worden verteld in de schaftkeet of waar je je dan ook bevindt, dan zeg je er wat van, omdat je voelt dat het door je hart en door je ziel snijdt, omdat God oneer wordt aangedaan. En zeker, we hebben vaak meer mensenvrees dan Godsvrees, maar we voelen dan wel dat Gods naam in het geding is. En wanneer we God lief hebben, gemeente, dan hebben we ook zijn dag lief. Dan leven we niet van zaterdagavond naar zaterdagavond. Dan leven we, jonge vrienden, niet van feestje tot feestje of van kroeg tot kroeg. Dan gaan we ouderen in ons midden niet van vakantie tot vakantie. Nee, dan is de zondag de hoogtijdag van de week. Omdat het voor ons een oase is. Hoe lief heb ik uw woord, hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag, zegt de dichter van 119. Dan hebben we de dag van de Heere lief. En daarom doet het me ook oprecht goed dat de kerk hier nog zo gevuld is. Want de middagdiensten, ze nemen af. Echt. En er zijn veel mensen die liggen liever met een joggingbroek op de bank, met een kop koffie, de dienst te volgen, dan dat ze fysiek in de kerk komen. Gemeente, hou er toch aan vast om trouw de kerk te bezoeken. Het is een kenmerk van de liefde. Het is een kenmerk van het geloof dat u de dienst van de Heere lief hebt. De vragen die Jezus stelt. We gaan naar onze 2e gedachte. De antwoorden die Christus krijgt. Petrus geeft de Heere Jezus antwoord. Als eerste zegt hij in vers 15. Ja, Heere. Ja, Kyrios. Gij weet dat ik u lief heb. Maar als Petrus dan antwoord geeft op de vraag van de Heere, en de Heere die vraagt naar de hoogste vorm van liefhebben, dan gebruikt Petrus hier een lagere vorm van liefhebben. Christus vraagt als het ware: Petrus, heb je mij innig lief? Petrus zegt: ja, Heere, u weet dat ik om u geef. Hij durft niet hoog in te steken. Hij steekt laag af. Waarom? Nou, ik geloof, gemeente, omdat Petrus hier schuldbewust is. Petrus weet wie hij is voor het aangezicht van de Heer. Petrus weet dat hij het niet meer waard is om die hogere vorm van liefde op zijn lippen te nemen. Petrus, hij heeft zich er helemaal buiten gezondigd. Weggezondigd bij de Heer vandaan. En Petrus, hij laat ook de vergelijking met de discipelen los. Hij durft niet te zeggen dat hij nu nog boven de discipelen uitsteekt. Ja, Heere, u weet, en ik zeg het maar opnieuw met mijn eigen woorden. Ja, Heere, u weet dat ik om u geef. En dan, als de Heer Jezus dan opnieuw die vraag stelt, hebt gij mij lief? Geef Petrus opnieuw het antwoord dat hij om de Heer Jezus geeft. En dan klinkt er voor de derde keer een antwoord van de lippen van Simon Petrus. En dan zegt hij opnieuw dat hij geeft om de Heer Jezus. Maar wat gebeurt er dan, gemeente? Kijkt u eens met me mee, vers 17. Als Petrus dan voor de derde keer zegt dat hij om Christus geeft, dan wordt hij bedroefd. Als hij hoort dat de Heer Jezus voor de derde keer vraagt of hij hem lief heeft, dan breekt Petrus. Waarom? Nou, allereerst, dat zegt Johannes ook, omdat de Heer Jezus 3 keer vraagt naar zijn liefde. 3 keer. En we herkennen dat wel, geliefde gemeente, wanneer we iemand lief hebben. En diegene keer op keer aan ons zou vragen, hou je nog een beetje van me? En je keer op keer moet zeggen, natuurlijk hou ik van je, dat weet je toch. Dan doet dat op enig moment pijn, dan kwetst dat ons. Dan worden we gekwetst in onze liefde. Nou, Petrus, hij wordt hier als het ware ook gekwetst. Hij wordt gebroken. Hij breekt omdat de Heer Jezus tot 3 maal toe vraagt, hebt gij mij lief? Maar Petrus weet ook waarom de Heer Jezus hem dat 3 keer vraagt. En u en jij bent in gedachten al voor. Hier wordt 3 keer de vraag gesteld, hebt gij mij lief? Omdat de Heer Petrus onder vloeken en zweren tot 3 maal toe had gezegd dat hij de Heer Jezus niet kende. Tot 3 maal toe, maar er is nog iets. Dat is het feit dat de Heer Jezus hier bij de derde vraag die lagere vorm van liefhebben gebruikt. Eerst had Christus gevraagd, hebt gij mij lief? Maar nu voor de derde keer zegt de Heer Jezus als het ware, Petrus, geef je wel om mij. En Petrus meende ermee weg te kunnen komen, dat hij om de Heer Jezus gaf. Maar Christus zegt nu als het ware, ja Petrus, je hebt dat nu 3 keer gezegd dat je om mij geeft. 3 keer heb je mij die antwoorden gegeven van die lagere vorm van liefhebben. Maar Petrus, is dat eigenlijk wel waar? Petrus, geef je eigenlijk wel om mij? En tegelijk daalt Christus hier laag af. Gaat de Heer Jezus hier als het ware naast Petrus zitten. En neemt hij genoegen met het antwoord van zijn discipel. Ja, en dan moeten we ook nog hier de vinger bij leggen, gemeente. Wanneer Petrus breekt, wanneer Petrus bedroefd wordt, dan doet hij dat in het licht van de vlammen. In de vlammen van het kolenvuur waarin hij blikt op dit moment. Want hij zit, dat zegt Johannes in het 9e vers, kijkt u maar even mee hoe Johannes dat onder woorden brengt. Ze zitten op dit moment bij een kolenvuur. En het woord dat Johannes hier in vers 9 gebruikt, gebruikt Johannes nog op 1 andere plek in zijn evangelie. En dat is in Johannes 18. En dat is het kolenvuur dat is opgestookt op de binnenplaats van het paleis van Caiaphas. Dus wanneer Petrus hier zit bij het kolenvuur, kan het niet anders of zijn gedachten zijn teruggegaan naar het kolenvuur daarop die beruchte binnenplaats. Zo kan het zijn. U die de Heere mag vrezen en dienen. Dat de Heere ons soms terugbrengt op een plek waar we gezondigd hebben. Ik moest denken, oudere jongeren, aan een verloren zoon. Daar zit hij in een vergelegen land. Komt tot inkeer. Gaat eerst naar de varkens. Komt dan dieper tot inkeer. Komt tot terugkeer. Maar jonge vrienden in de kerk, dan moet hij die hele weg weer terug. En dan komt hij, zo stel ik het me voor, het is een gelijkenis, maar we maken het maar heel praktisch. Dan komt hij langs dat bordeel waar hij een nacht met die hoer heeft doorgebracht, die vreemde vrouw. Even verderop, wanneer hij gaat op de terugweg, komt hij die vrienden tegen met wie hij de bloemetjes buiten heeft gezet en de voetjes van de vloer. Hij wordt teruggebracht op de weg die hij gegaan is. En zo kan het zijn, geliefde gemeente, wanneer we de Heer hebben liefgekregen, dat er omstandigheden zijn in ons leven, dat we teruggebracht worden in het verleden, teruggebracht worden bij een bepaalde zonde die we hebben bedreven. Misschien wel, jonge mensen, heb je geleefd in de wereld van de housemuziek of de popmuziek. Je hebt er afscheid van genomen en je rolt met je karretje door de supermarkt hier op Urk en je hoort ineens uit de speaker van de supermarkt dat liedje komen waar je zo verknocht aan bent geraakt. En in gedachten ga je terug naar dat moment waarop je dat liedje draaide en misschien wel vreselijke zonde bedreef. Petrus, hij blikt hier in het kolenvuur. En hij wordt teruggebracht naar dat pijnlijke moment in zijn leven. En hij bidt. Petrus bedroefd geworden zijnde. Omdat hij ten derde male tot hem zeide, hebt gij mij lief, zeide tot hem. Heere, gij weet alle dingen. Heere, u weet alle dingen. U kent mij en u doorgrondt mij. U doorlicht mijn hele hart. En u weet, zo zegt Petrus in vers 17, dat ik u lief heb. Nou mogen we dat nu door genade ook met Petrus nazeggen. Heere, mijn leven is onvolkomen. Heere, mijn liefde is onvolmaakt. Maar door uw genade is ze wel oprecht. Door uw genade is ze wel echt. De antwoorden die Christus krijgt. En dan tot slot nog de opdrachten die Christus geeft. Ja, want de Heer Jezus zegt het tegen Petrus, vers 15 aan het slot. Wijd mijn lammeren. Ik heb in de gemeente die ik mag dienen een aantal keren stilgestaan bij de herder en zijn schapen. En dit is een beeld dat de hele Bijbel doortrekt. We hebben Psalm 80 gezongen. We zouden nog andere psalmen kunnen opgeven als 23 en 79. Het beeld van de goede herder, wat de Heer Jezus ook zelf gebruikt in het Nieuwe Testament, is een vertrouwd en een bekend beeld. De herder en zijn schapen, Christus en zijn kinderen, de koning van de kerk en zijn onderdanen. En wanneer we dan in gedachten zo even de kudde voor ons zien met de herder voorop, dan trekt die kudde zo achter de herder aan. En wie komen er dan achterop, kinderen? Dat zijn de lammetjes. De lammeren van de kudde. Die lammetjes die nog niet zoveel kracht hebben om mee te gaan, om al die kilometers mee te steulen en te torsen. Die lammetjes die daardoor, doordat ze achterop raken, ook wel gemakkelijk een prooi kunnen worden voor de roofdieren. Een lammetje die ook kwetsbaar is, omdat zo'n lammetje in alle naïviteit ook nog wel eens een beetje de randjes van het ravijn kan opzoeken. Kwetsbaar is. Nu zegt de Heere tegen Petrus, tegen zijn discipelen, wijd mijn lammeren. En dan zie ik in gedachten hoe de goede herder naar een woord van Jesaja 40 die lammetjes bij zich neemt en draagt in zijn schoot en het tegen het hart aandrukt. Het hart klop ook doet gevoelen. Het lammetje wordt tegen het herderhart aangedrukt. Nou zegt de Heere tegen Petrus, zo moet jij nu mijn lammeren gaan weiden. Hoe? Waarmee gaan weiden? Letterlijk. Met voedsel, met gras, met eten. Nee, op een geestelijke manier. Petrus wordt er toegeroepen om de lammetjes, om de kleinen van de kudde van Christus te dienen met het woord. En weet u wat ik nu zo mooi vind? Dat is dat Petrus dat nu ook heeft gedaan. Want wanneer we de zendbrief van Petrus lezen, de eerste zendbrief, 1 Petrus 2 vers 2, dan moet u eens horen wat Petrus daar doet. Daar zegt Petrus, en als nieuwgeboren kinderkens, dat zijn de lammetjes, nietwaar? Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Daar is de opdracht die de Heer Jezus hem heeft gegeven. Die brengt Petrus hier ten uitvoer. En wat zegt Petrus dan in 1 Petrus 2 vers 2? Opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Dus die lammetjes die moeten gaan groeien. Die moeten groter worden. En wat gebeurt er als een lammetje groot wordt, kinderen? Dan wordt het een schaap. En daarom geeft de Heer Jezus ook de volgende opdracht in vers 16. Hoed mijn schapen. Hoeden, wat is dat? Hoeden, dat is beveiligen. Hoeden, dat is bewaren. Hoeden, dat is ervoor zorgen dat de kudde veilig aankomt. En daar zou ik heel veel voorbeelden van kunnen noemen, maar u begrijpt wel met mij dat er geen kwetsbaarder dier is dan een schaap. Een schaap, zo heb ik ook gezegd in de Ichtersgemeente, heeft geen hoornen waarmee hij andere dieren van zich af kan stoten. Een schaap kan niet wegkruipen in de grond als er gevaar dreigt, als een mol. Een schaap kan niet wegrennen als een jachtluipaard, jongens en meisjes, met grote vaart bij de vijand vandaan. En een schaap kan ook niet wegvliegen als een arend naar de veiligheid. En een schaap kan ook niet wegduiken in het water, want dan zuigt zijn vacht zich helemaal vol met water. Nee, een schaap is kwetsbaar. En daarom zegt de Heer Jezus tegen Petrus, hoed mijn schapen. En opnieuw treft het mij, gemeente, dat Petrus dat nu ook doet. Want hij zegt in datzelfde hoofdstuk 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Daar heeft Petrus het over vijanden van de kudde, roofdieren, geestelijke roofdieren. En wanneer we de zendbrieven van Petrus lezen, dan zien we ook dat Petrus waarschuwt tegen valse leraars, tegen ketters en ketterijen. Petrus, hij heeft de kudde van Christus gehoed. Ja, en dan klinkt er ook voor het laatst nog in vers 17 de laatste opdracht van Christus tot Petrus. Wijd mijn schapen. En dat heeft Petrus ook gedaan. Wanneer u studie zou maken van zijn zendbrieven, dan ziet u ook dat Petrus behalve melk ook vast voedsel heeft uitgereikt aan de kudde van Christus. Broeders van de kerkraad, trof mij dit gedeelte. Dat wij worden geroepen tot een voor ons onmogelijke taak. En er zijn, als ik me niet vergis, ook in uw gemeente weer ambtsdragerverkiezingen geweest. En wanneer je dan geroepen wordt tot het ambt, ook het ambt van predikant, ik preek ook voor mezelf vanmiddag, dan kan het wel eens op je afkomen dat je zegt, wie is tot die dingen bekwaam? En moet ik nu de kudde van Christus gaan leiden? Wie ben ik zelf geweest? Wie ben ik zelf geweest? Niet waar? Maar Christus zegt nu, wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Ze zijn van mij, Petrus. En ik weet wat je allemaal hebt gedaan. Ik weet wat je op je geweten hebt. Ze zijn van mij. En toch draag ik ze over aan uw zorg, aan uw diensten, aan uw toewijding. Wat een groot wonder dat de Heer Jezus ons wil gebruiken, broeders. En wanneer we een andere verantwoordelijke taak in zijn koninkrijk gekregen hebben, wat is het toch groot dat hij ons in zijn dienst wil nemen. Maar, en dat is het laatste voor vanmiddag, voordat we naar huis gaan. Het heeft wel een grote prijs. Kijk u even met me mee. Vers 18. Vers Voorwaar, voorwaar zeg ik u. In de Griekse taal staat er amen, amen zeg ik u. Dit is een uitspraak die we 25 keer tegenkomen in het evangelie van Johannes. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Deze uitspraak wil zeggen, let op wat ik nu ga zeggen. Petrus, let op wat ik nu ga zeggen. En wat komt er dan? Vers 18. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt het al waar gewildet. Maar wanneer ge zult oud geworden zijn, zo zult ge uw handen uitstrekken. En een ander zal u gorden en brengen waar ge niet wilt. Waarover gaat dit, gemeente? Wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Nou, ouderen en jongeren, de Heer Jezus heeft het hier over de kruisiging. De Heer Jezus heeft het hier over de dood van Petrus. Deze beeldspraak gaat over het kruis dat Petrus tegemoet zal gaan. Hoe weet ik dat? Nou, dat zegt vers 19. Dat Petrus met zijn dood God zal verheerlijken. En nu een scherpe vraag. Waarom zegt de Heer Jezus dit? Waarom zegt de Heer Jezus tegen Petrus dat hij de kruisdood zal sterven? En de geschiedenis leert ons ook dat Petrus is gekruisigd. En dat Petrus heeft gezegd tegen zijn beulen, ik wil niet op dezelfde manier gekruisigd worden als mijn meester. Kruisig mij maar omgekeerd met het hoofd naar beneden. Zo is het geschied, zo zegt de ongewijde geschiedenis. Maar waarom zegt de Heer Jezus dat hier vanmiddag? Als u zou weten hoe u zult sterven, dan leeft u toch geen enkele dag meer gelukkig. Als ik zou weten dat ik om zou komen in het verkeer, dan blijf ik toch binnen. Als jij zou weten dat je zal sterven door een ernstige ziekte, dan heb je toch bij elk pijntje of elke klacht dat je voelt, heb je toch het hart in de keel, dan grijp je toch als het ware naar je hart. Waarom zegt de Heer Jezus hier dat Petrus op die manier zal sterven? Is Petrus daarmee gediend? Ja, daar is Petrus mee gediend. Want er is geen betere boodschap die Petrus op dit moment kan krijgen dan deze boodschap. Waarom? Nou, Petrus heeft eenmaal eerder de dood in de ogen gekeken. Daar op de binnenplaats bij het kolenvuur keek hij de dood in de ogen. Want als hij daardoor de mand zou vallen, en ze zouden weten dat hij het was die inderdaad het zwaard had getrokken en Malchus tegemoet was gegaan met het zwaard, dan was Petrus misschien ook wel ter dood gebracht. Petrus heeft de dood in de ogen gekeken en toen dat gebeurde daar bij het kolenvuur, toen heeft Petrus er 3 maal toe gezegd dat hij Christus niet kende. Maar, nu zegt de Heer Jezus hier, Petrus, er zal nog een moment aanbreken in jouw leven. Dan zul je opnieuw de dood in de ogen kijken. Maar Petrus, dan zul je mij niet verloochenen. Dan zul je niet terugdeinzen. Dan zul je niet wegduiken. Dan zul je, dat zegt vers 19, dan zul je mij verheerlijken met jouw dood. Wat een boodschap, gemeente. Wat een kracht. Geef de Heer Jezus aan Petrus. Wat een werk heeft de Heer Jezus toch ten koste gelegd aan zijn discipel. En dan klinkt het tot slot ook aan het adres van Petrus, vers 19 het slot. Volg mij. En dan zijn we terug bij het begin. Terug bij de oever van het meer van Galilea. Terug bij het moment waarop de Heer Jezus tegen Petrus zei, volg mij. Petrus had zich eruit gezondigd, erbuiten gezondigd. Christus heeft hem er weer bij gehaald, bij de discipelkring. En de Heer Jezus zegt hier, na al het werk wat Christus aan hem ten koste heeft gelegd, volg mij. Heer Jezus, wat een trouw. Heer Jezus, wat een goedheid. Heer Jezus, wat een barmhartigheid. Bewijst u aan Petrus, bewijst u aan uw kind, dat u hem opnieuw roept met de woorden, Volg mij. Maar nu. Nu laat ik aan het eind van de verkondiging een diepe stilte vallen. Maar nu hebben we gezien wat de Heer Jezus allemaal heeft gedaan. Nu hebben we gezien dat de Heer Jezus Petrus weer in genade aanneemt. Volg mij. En wat doet Petrus? Petrus zich omkerende. Petrus zich omkerende. Begrijpt u dat? Ik ben geneigd om een tussenzang op te geven, om maar amen te zeggen. Dit begrijpen we toch niet, gemeente? De Heer Jezus haalt hem er weer bij. Zoveel genade, zoveel goedheid. Volg mij. Maar Petrus kan nog niet één meter volgen, nog niet een stap. Petrus, zo zegt vers 20, zich omkerende, zag de discipel volgen welke Jezus lief had, dat is Johannes. En dan zegt Petrus: Heere, wat zal deze? Petrus, terwijl hij weer door Christus wordt getrokken, draait zich om en maakt zich druk om Johannes. Nou, gemeente, laten we ook maar in die wetenschap naar huis gaan, dat er van Gods kind nooit iets goeds te verwachten is. Laten we, als we de Heere lief hebben gekregen, maar nooit triomfantelijk gaan doen. Want uit ons geen vrucht meer in de eeuwigheid. Maar hier schittert de genade van God in Christus. Het is waar wat die ouderling zei tegen Hendrik de Kok in Ulrum. Ouderling Klaas Kuipinga. Als er nog één zucht van mijn kant moest komen, dan was het voor eeuwig verloren. En daarom hoop en bid ik dat we hier iets van mogen kennen wat we nu ook gaan zingen. Heer in de hemel, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.